Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Goedenavond, luisteraars van Radio Oras. Je hoort mijn stem, ik ben Esther Claire en je kent me waarschijnlijk van Boenkoes. Maar deze uitzending zal een gezamenlijke uitzending worden. Ook namens Patulele en Markisha wens ik jullie een fijne avond. Vanavond staan we stil bij het leven van Macheta Hukom, dat veel te snel eindigde. Hij werd geboren op 7 september 1966. En vandaar dat we nu op deze dag ook bij hem stilstaan en verhalen laten horen. Hij overleed 5 februari dit jaar. Voor heel veel mensen echt nog heel vers is het verdriet en het gemis. Want Macheta was niet alleen onze radiocollega. Hij was ook een broer, een beste vriend, een leraar, een collega, een reisgenoot, voorzitter van zijn Kompulan. Luister naar de verhalen over Macheta. We beginnen met muziek. Een van zijn lievelingsnummers, Purple Rain. is een mooie zonnige dag als ik met Marina Breukelaar over Zorgvlieten loop. Zij heeft prachtige bloemen in haar handen en de kiezels knisperen onder onze schoenen. We zijn op weg naar het graf van Marchetta, haar broer, mijn radiocollega. En voor heel veel mensen nog heel veel meer. Maar ik ben benieuwd hoe hij was als broer en wat haar band was met Marchetta. Locatie Zorgvliet. En ik loop hier samen met Marina Breukelaar.
Ja, dat klopt.
Mooie dag, hè? Ja. Je hebt zonnebloemen meegenomen voor
ja,
je broer.
Ik heb zonnebloemen meegenomen.
Zijn favoriet?
Nou, eigenlijk gaf hij deze altijd aan mijn dochter op haar verjaardag. Dus het was eigenlijk een beetje traditie. Als Romy jarig was, dan kreeg ze zonnebloemen van Magitta.
Zijn Anaxarani, Peterkind?
Ja, klopt. Ja, klopt. Klopt zeker. Dus sindsdien, en nu is het eigenlijk gewoon zonnebloementijd. Dus ik neem gewoon nu, als ik erheen ga, zonnebloemen mee.
Je denkt en praat misschien zelfs nog elke dag aan hem en met hem, hè?
Ja, nou je het zo zegt, ik denk het wel, maar meer onderbewust, geloof ik. Ja. Ja. Ik besef me ook wel dat ik eigenlijk heel vaak altijd met hem praat gewoon. Dus ik denk ook nog heel vaak van ik bel hem even. Of ik, nu moet ik even. En denk ik, oh nee.
Wij kennen hem als Marchetta Hoekom. Ja. Maar volgens mij had hij ooit een hele andere naam. Henk Breukelaar.
Ja, klopt. Ja. Ja, hij heette ook Henk. Hij heette eigenlijk Hendrik. Maar zijn geboortenaam is ook officieel gewoon Henk. Jij zou het niet zeggen, maar ja, is echt zo.
Kun je daar iets over vertellen? Heb jij hem bijvoorbeeld als kind Henk genoemd?
Ja, altijd. Tot zijn tienertijd. En toen denk ik dat toen hij de tweede keer naar de Molukken ging met zijn biologische familie. Toen kwam hij terug en toen zei hij van ja, ik heb daar een andere naam gekregen. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Weten mijn zussen volgens mij ook niet. Maar toen zei hij van ja, ik ga me Magitta noemen.
Bijna een soort transitie.
Ik denk op het moment dat hij het volgens mij voor de eerste keer naar de Molukken is geweest, is hij sowieso zich gaan verdiepen in zijn achtergrond. En uiteindelijk past hij, ik vind het een prachtige naam, past die naam eigenlijk veel beter dan Henk. Zeker de tijd dat hij met zijn lange haren, hij had natuurlijk echt wel een Molukse uitstraling. Als je zei, ik ben Henk.
Henk Breukelaar.
Henk Breukelaar, ja. Ja. Ja.
Weet jij wat het betekent, Marchetta?
Ik heb echt oprecht geen idee.
Ik ook niet. Dat moeten we nog maar eens even uitzoeken, hè?
Ja, ik kan het aan zijn tante vragen. Die zal het wel weten. Geen idee. Echt geen idee.
Nee. Wat is de eerste mooie herinnering die jij aan je broer hebt?
Herinnering die ik aan hem heb? Ik denk gewoon zijn sportiviteit. We waren allebei heel sportief.
Vroeger al?
Ja, we hebben altijd gesport. En hij was heel goed in korfbal, heel goed. Ja, hij was gewoon heel sportief. Hij kon heel hard rennen, dus we deden altijd wedstrijdjes. En hij rende altijd net iets harder dan dat ik rende. Hij was heel atletisch. Dus als ik denk van wat echt herinner, denk ik wel sporten. Ja.
Wat voor broer was het?
Nou, daar moet ik echt even over nadenken. Want kijk, ik denk natuurlijk nu de laatste jaren hoe we waren, zeg maar. Dus toen hij heel jong was, wat voor broer was het? Ja, we deden, ik denk zoals elk gezin, we deden allemaal ons eigen ding. Ja, op vakanties, wij gingen altijd kamperen. Dan speelden we altijd heel veel met elkaar. Dan deden we heel veel dingen. En wat wel leuk was, hij ging altijd, volgens mij op vrijdag kon je bij de Free Record Shop zo'n muzieklijst halen. Dan ging hij op de fiets zo'n muzieklijst halen. En dan gingen we doorgeven welke muziek we wilden. We hadden allemaal een eigen kamer met een eigen radiocassette recorder. En Magitta had zijn kamer op zolder. En dan stampte die op de grond als een van onze nummers kwam. En dan wisten we dat we moesten opnemen. En dat deden we elke week.
En wat was zo'n nummer wat jou typisch aan Magitta doet denken?
Nou, wij waren allebei wel fan van Motown. Motown, Whitney Houston. Oh, we zijn best een graf. Whitney Houston, Sade was hij heel erg weg van. Michael Jackson, Diana Ross. Dus wij waren echt wel heel erg in de Motown. Ja.
Gaan de bloemen neerleggen bij je broer. Oh, Marchetta, daar zijn we.
Ja, ik ga ze even verversen.
Ja, dat prachtige roze-rode bloemetjes ook hier.
Ja, ik heb geen idee wie ze heeft neergelegd. Misschien degene die nu luistert...
Dankjewel. Ja, want jij komt hier en dan ineens zijn er weer nieuwe bloemen.
Nee, deze staan al een tijd. Zijn echt onwijs aan het groeien. Die daarachter staan, die plantjes, heb ik met een vriendin van hem geplant. Die heeft ze meegenomen. Die doen het ook heel goed. En de zonnebloemen die nu, zoals je ziet, verpieterd zijn, die ga ik nu verversen met weer nieuwe zonnebloemen.
Is nog geen steen, hè?
Nee, nog geen steen.
Komt die nog?
Weten we nog niet. Kan ik nog niet zoveel over zeggen. We zijn nog eigenlijk allemaal zo met de rouw bezig, dat de steen voor ons nu nog niet echt heel relevant is.
Nee, want 5 februari 2022 is die overleden.
Ja.
Dat is nog maar zo kort, hè?
Ja. Ja, dat is heel kort. Dus er komt sowieso, als er iets komt, er zal niet echt zo'n wat je hier ziet van die granieten stenen. Dat past ook niet bij hem. Misschien iets van hout, maar dat weten we nog niet. We moeten daar nog echt met mijn zussen en mijn dochter, zijn petekind, over gaan zitten.
Iets natuurlijks.
Als er iets komt, dan iets natuurlijks. Maar eigenlijk zoals het er nu bij ligt, hebben we eigenlijk met z'n allen zoiets van ja, het is voor nu ook zo goed.
Verder met Marina, zus van Macheta.
Marina, kun je wat vertellen over het bijzondere gezin waarin jullie opgroeiden? Hoe zag dat gezin eruit?
Ja, ik zal meteen zeggen dat het voor ons niet bijzonder was.
Het was gewoon?
Het was gewoon een gezin met 4 kinderen. Vader en moeder en 4 kinderen. 1 jongen en 3 meisjes. Dus ja, het was niet, ja, gewoon. Het was gewoon een gezin met, ja, wat ik zeg, met 4 kinderen die naar school gingen, ouders die werkten. Elk jaar gingen we altijd kamperen, 2 weken ergens in Nederland. Ja, Marjit en ik waren heel sportief, wij sporten veel ook. Ja, het is nou niet dat ik echt iets heel specifieks kan noemen of zo.
Ik kan natuurlijk wel iets specifieks noemen, want het is een adoptiegezin. Of ja, zeg je dat eigenlijk zo?
Hoe nou, zeg je dat? Ik wil dat? Het ook eigenlijk helemaal niet zo zeggen.
Nee?
Nee, ik wil er ook niet zo de nadruk op leggen, denk ik. Omdat het voor ons niet een... Ik snap dat het voor anderen misschien wel heel interessant is, zeg maar. Maar ik vind het niet zo heel relevant om dat erover te hebben, eigenlijk.
Nou ken ik als radiocollega Macheta als een ongelofelijke, vrolijke, energierijke figuur. Maar ook als een stille water, diepe grond. Hij vertelde niet heel veel persoonlijk over zijn leven. Herken jij dat?
Nou ja, ik herken het in die zin. Kijk, ik sprak wel met hem, omdat ik ook altijd gewoon ging doorvragen. Maar met dit was meer een luisteraar als een prater. Terwijl hij kon ook echt wel praten. En als hij helemaal praatte, dan bleef hij praten. Alleen, ik denk zijn leven, hoe die heeft geleefd, dat heeft hij maar met echt een aantal hele goede dierbaren voor hem, heeft hij zijn leven gedeeld. En voor die anderen was het denk ik meer dat hij de luisteraar was en minder de prater.
Ja, en dat hij eigenlijk uitging van het moment van nu en niet zozeer wat er allemaal vooraf is gebeurd in zijn leven.
Dan heb je het over zijn leven. Maar als hij denk ik contact had met vrienden of kennissen, dan was hij meer geïnteresseerd hoe het met de ander ging. Dat is wie hij was. Bescheidenheid. En dat zie je het hem ook. En natuurlijk bij ons in het gezin, en zeker met mijn dochter, zijn petekind, daar had hij heel veel gesprekken mee. Ik denk ook wel de kinderen van zijn beste vrienden, daar had hij echt hele goede gesprekken mee. Maar dat ging meer, denk ik, van één. Volgens mij, ik heb het natuurlijk niet bijgezeten, maar er was meer eenrichtingsverkeer. Ik denk met mijn dochter niet. Ik denk dat het wel 1-op-1 was. Ik heb ook echt wel gesprekken met hem gehad. Maar op een gegeven moment merkte je ook wel, op een gegeven moment was het gewoon genoeg. Dus ik denk dat hij zeker ook heel veel dingen misschien wel met niemand heeft gedeeld. Hij schreef heel veel, wat hij misschien heeft opgeschreven.
Het lijkt wel of Macheta uit een soort componenten bestond. Ja. En iedereen wist een stukje van een bepaald component. Ja. Maar er was altijd één deel, daar kwam je niet bij, dat zat in de kluis, zeg maar.
Ja, dus ik denk, ja, ik ken hem ook niet anders. Zo was hij als kind zijnde ook. Hij was gewoon, hij was zeker een prater. Alleen, ja, ik denk gewoon meer dat het, ik denk dat meer mensen hem belden van, hey Majid, hoe is het? En dan uiteindelijk hun dingen bij hem neerleggen, dat hij dan advies gaf. Dat vond hij ook leuk om te doen. Maar als ik aan hem vroeg hoe ging, het gaat wel goed. En dan moest je echt wel doorvragen. En dan ging hij, het was niet dat hij het niet wilde vertellen. Maar ja, hij was meer geïnteresseerd in de ander, vond hij leuker.
We verlaten het rustige Zorgvliet en gaan naar de Eiburglaan, waar het een stuk drukker is. Daar sprak Jane Ayal, een hele goede vriendin, misschien wel een van de beste vriendinnen van Macheta. Luister naar het gesprek dat Jane had met Claudia Cromotaruno. De eerste vraag is: wat maakte Macheta Hukom nou zo uniek?
Nou ja, wat Macheta uniek maakte is dat hij iedereen toch wel het gevoel had dat je eigenlijk de soort van enige en beste vriend was. Ik heb tijdens een uitvaart heel veel leuke mensen ontmoet die ook allemaal bevriend met hem waren, maar die gewoon precies dezelfde ervaring hadden als ik. En daarnaast was het gewoon zo'n warme persoonlijkheid. Ik heb echt niemand ontmoet die hem ook via mij heeft leren kennen, die ook maar iets negatiefs over hem kon zeggen. Iedereen zei altijd, Jezus, wat een leuke man en zo lief en zo oprecht. En ik denk dat dat wel een beetje de woorden zijn die de lading dekt van hoe hij was als persoon. Altijd luisterend oor, maar hij maakte van alles mee en hij was zo eigen ook. Hij trok zijn eigen plan, trok zich van niemand wat aan. Prachtig vond ik dat hij daar altijd zo vrij in was. Dus dat was zeker wel iets wat hem heel erg uniek maakte. En het feit dat hij er altijd voor iedereen was. Dus ook niet alleen maar voor mij, maar ook al die andere lieve mensen die ik ontmoet heb. Die eigenlijk dezelfde ervaring gedeeld hebben als ik. Dus dat vond ik ook heel knap dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Om iedereen gewoon dat speciale gevoel te geven. Ja, want soms dacht ik ook wel, ik zag hem niet elke dag. En dus spraken we elkaar een paar maanden niet. Maar nu weet ik dus in die tussenliggende maanden dat ik hem niet zag, was hij druk met al zijn andere sociale contacten. Waar hij lekker een trifeltje ging brengen. Waar hij gezellig spontaan aankwam waaien en mee bleef eten en bleef logeren. Dit en dat. Dat was niet alleen bij mij, maar bij nog zoveel andere mensen. Dus nu snap ik wel hoe hij zijn tijd verdeeld heeft tussen iedereen in de maanden dat ik even niet aan de beurt was, zeg maar. En mijn mooiste herinneringen aan Macheta, dat is heel moeilijk. Dat zijn er eigenlijk zoveel. Maar de ene die eigenlijk nu bij mij echt te binnen schiet, en dat vind ik ook een heel dierbaar moment, was toen ik wist dat ik net zwanger was van mijn eerste. En hij had mij uitgenodigd voor een schoolfeest. En ik zei, gezellig, ik ga wel met je mee. Leuke avond gehad. Maar ik had op een gegeven moment dus zo'n trek in een hamburger. Ik werd er gewoon niet goed van. Dus ik zei tegen Macheta, ik zeg, we moeten weg hoor. Ik moet even een hamburger eten. En hij zegt, hoezo? Ik zeg, ik heb er echt enorm veel zin in. Dus wij zijn heel Amsterdam doorgereden op zoek naar McDonald's die nog open was. Uiteindelijk hebben we in de Leidse straat was de McDonald's nog open. Ik denk dat het inmiddels een uur of 3 geweest moest zijn. Echt midden in de nacht. En toen zei hij op een gegeven moment, ik had die hamburger en ik heb die echt zo naar binnen zitten werken. En Macheta keek mij aan en hij zei, wat is met jou aan de hand? Ik zeg, sorry, ik ben zwanger. Nou, toen heeft hij zo hard gelachen.
Want hij
wist het niet, want ik was helemaal niet van plan om te vertellen. Omdat ik gewoon net, ik was denk ik misschien net 2 maanden zwanger. Dus die heeft er zo hard om moeten lachen. En hij was zo blij en trots dat hij oom ging worden. Dus dat is eigenlijk wel een moment van onze vriendschap die me heel erg bij is gebleven. Omdat hij ook eigenlijk bij maar toch uiteindelijk een van de eerste was die, nou ja, die wist dat ik zwanger was. Ja, en daarnaast, ja, er zijn nog ja, zoveel mooie herinneringen die ik aan hem heb. De concerten die we samen bezocht hebben. Wij waren een van de eerste die samen naar de live-uitzendingen gingen van de ontknoping van Wie is de Mol. Wij waren echt, ja, hij zat bij ons in onze Molfreaks groepsapp.
Ja, dat kunnen we ons nog wel herinneren. Het had altijd maar over de Mol.
Ja. Klopt. Ja, toen we dus hoorden dat die live-uitzending, dat die voortaan, dat je die bij kon wonen in het Vondelpark, we waren gelijk, ja, daar gaan we naartoe. Dat zijn gewoon even een paar die me zo, ja, zo te binnen schieten. Ja, ook ja, alle verjaardagen en feesten van onze dochters. Hij was er altijd bij, nu voor mijn oudste dochter. Die is recent 17 geworden. En ze zei ook van, mama, gaan we nu voor het eerst mijn verjaardag vieren zonder Majita. Ja. Dat is echt, ja, weet je, dat zijn dan echt weer van die momentjes dat je denkt, ja, kut, hij was er gewoon echt altijd. Ik bedoel, toen Alex pas geboren was, mijn oudste dochter dus. Nou ja, stond hij binnen 24 uur, stond hij natuurlijk op de stoep om de nieuwe aanwinst te bewonderen. En nou ja, laatst toen ze examen ging doen, ja, dat was voor haar ook eigenlijk wel heel treurig moment, omdat Majita in de aanloop van haar examen er heel erg support had en berichtjes stuurde van, oh ja, je vandaag heb je een tentamen, heel veel succes. En dan ging de voorbereiding, ondanks dat hij zo ziek was, weet je, was hij er toch altijd mee bezig om aan. Dus hij wist ook precies van welk vak hij ze om hoe laat had. Dat van tevoren altijd even een berichtje sturen van, kom op Alex en je kan. Echt zo bijzonder. En toen moest ze uiteindelijk examen doen. En ja, dat heeft hij allemaal niet meer meegemaakt, nee, helaas. Nee. En ook nou ja, toen ze de diploma in ontvangst nam, ja, ja, dat was dan toch wel weer een gemis. Dat, ja, dat was echt eigenlijk zo'n moment waarbij hij, waarbij het zo vanzelfsprekend was dat hij erbij zou zijn.
Think I'd leave your side.
Het is wel duidelijk dat Macheta Hoekom iemand was die er vooral voor anderen was. Een luisterend oor, een arm om iemands schouder. En ook de collega's van Macheta, van het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep, hebben mooie woorden voor hem. Ze mailden ons hun herinneringen aan hun collega. Daar wil ik er graag een paar van voorlezen. Lieve Macheta. Oktober 2017 werd je teamleider van het team waar ik in zat. Op dat moment had ik zelf nog niet zo goed door dat het niet zo goed met me ging. Maar Macheta, jij wel. Jij gaf me alle ruimte om zelf tot dit inzicht te komen door naar me te luisteren en te coachen. Terugkomen uit deze periode was voor mij lastig en het heeft lang geduurd. En toen kwam in december 2020 het nieuws dat je ziek was. Wat ben ik in de kerstvakantie van de leg geweest door dit nieuws. We hielden contact via de app. Je kwam tijdens de tweede lockdown nog een theetje bij me drinken. Je was heel trots op je team en hoe ze zich door beide lockdowns heen sloegen. En toen was er dat bericht dat het niet zo goed ging. De maand ervoor waren de waarden ook niet goed. Maar de week erna wel, dus de chemo kon doorgaan. Maar nu moesten de scans en alles ineens naar voren worden gehaald, met spoed. Niet wetende dat de dag erna de uitslag al kwam die helemaal niet goed was. Zaterdag bleef het stil op de app die ik stuurde. En maandag kwam het nieuws dat je niet meer was. Op school mis ik je heel erg. Zeker de afgelopen startweek. Er liep van alles mis. Maar ja, dan onthoud ik maar wat je altijd zei. Het is wat het is, Marije. Het komt goed. Collega Helene schrijft: mijn eerste kennismaking met Macheta was toen hij kwam solliciteren op het HVC als docent maatschappijleer. De klik was er onmiddellijk en ik was dan ook blij dat hij werd aangenomen als docent. Een bijzondere man kwam binnen. Met zijn lange haren en zijn vriendelijke uitstraling kreeg ik er een fantastische collega bij. Hij had heel goed contact met zijn leerlingen. Ze konden bij hem terecht voor allerlei dingen en daar werd veel gebruik van gemaakt. Ook met oud-leerlingen hield hij contact en was hij op de hoogte van hun verdere ontwikkeling. Onze gesprekken gingen niet alleen over school of werk. Hij was echt geïnteresseerd in jou. We zijn enkele keren meegeweest als begeleiders van de werkweek van de 4 MAVO. In een van deze weken kreeg een meisje een fietsongeluk. Ze was op haar gezicht gevallen, haar gebit beschadigd en ze had heel veel pijn. Macheta en ik zagen het gebeuren. Heel kordaat trad hij op, hij belde 112, hield een automobilist aan om de weg even vrij te houden, belde met ouders en stelde het meisje gerust. We zaten samen in de wervingscommissie en ik kon hem daarbij goed ondersteunen. Hij zette zich in voor de LHBTI-gemeenschap op het HVC. Leerlingen konden met hem veilig over dit onderwerp praten. Toen hij al heel lang hoestte en eindelijk naar de dokter ging, belde hij me om de uitslag door te geven. Ik weet nog precies waar ik was. Ik liep in het winkelcentrum en ik wist niet wat ik hoorde. Tranen liepen over mijn wangen terwijl ik met hem aan de telefoon was. Hij was zelf heel positief en ervan overtuigd dat hij weer beter ging worden. En natuurlijk geloofden we hem. Met kerst, een jaar later, was hij nog heel even op school. We belden vaak of even een appje, maar dan zie je niet hoe iemand eruit ziet. In de weken daarna hebben we nog regelmatig contact. Maar ik merkte dat het praten hem steeds moeilijker afging. De vermoeidheid was groot. Vlak voordat hij naar het ziekenhuis ging, kreeg ik een berichtje van Macheta. Hij werd opgenomen. En daarna werd het stil. Heel stil. Na het weekend kreeg ik het bericht dat hij was overleden. Het was nu echt gebeurd. Mijn lieve vriend en collega Machetta was er niet meer. Op school werden 2 gedenkruimtes ingericht voor leerlingen en voor personeel. Er moest van alles geregeld worden en dat hebben we met elkaar gedaan. De herdenkingsdienst was prachtig en de foto waar ik samen met Machetta op stond kwam groot op het scherm voorbij in de kerk. Machetta wilde nooit op de foto, maar op het HVC-gala van 2019 wilde hij ineens wel op de foto. En daar was hij, levensgroot, voor iedereen te zien. Wat ben ik blij dat ik deze foto nog heb. Op mijn bureau staat een andere foto van Machetta, zodat ik er elke dag naar kan kijken. En als ik het moeilijk heb, is hij mij tot steun. Collega Robert schrijft: Radio Oras werd door Machetta altijd genoemd wanneer hij zich voorstelde bij de kennismakingsavonden als teamleider van de HAVO-VWO onderbouw. De Molukse gemeenschap was een zeer belangrijk deel van zijn leven. In de rol van leerjaarcoördinator heb ik vooral de laatste jaren intensief met hem samengewerkt. Daarnaast zat zijn kamer schuin tegenover mijn leslokaal. Het kenmerkende loopje van Machetta, licht op de tenen, staat dan ook in mijn geheugen gegrift. Typisch, zoals Machetta is, werd zijn werkkamer steeds huiselijker. Er werd een bank naar binnen gesleept, een grote staande lamp en de nodige persoonlijke spulletjes. Een kleine foto van Obama bij zijn bureau mocht uiteraard niet ontbreken. Je voelde je welkom bij Machetta. Zijn deur stond altijd open. Dat sociale, dat was uniek aan hem. Het ging om jou. Het werk kwam daarna vanzelf wel. De factor tijd telde niet voor hem. Machetta leek altijd ontspannen. Ook tijdens zijn ziekte leek hij, in het contact met mij, diezelfde rust te bewaren. Een jaar lang hebben we na zijn diagnose elke week ons vaste contactmoment gehad. Totdat hij die vrijdag appte dat het niet zo goed ging. Ons voornemen om samen weer eens een ijsje bij Garonne in Haarlem te halen en een loopje te doen, is helaas bij een wens gebleven.
Yurita si beya salane.
Jan Mallewouw en Macheta Hoekom hadden een goede vriendschap. Ze kenden elkaar 30 jaar. Jan Mallewouw is bekend van diverse foto-exposities zoals Sodara en Materuma, die allemaal met de Molukken of Molukkers verweven zijn. En ook met Macheta zelf. Patulele-collega Jacqueline Vorst ging op bezoek bij Jan en vroeg hem hoe hun eerste ontmoeting eigenlijk tot stand kwam.
Macheta Hoekom heb ik ontmoet tijdens een... Ik had een expositie in het Openbare Bibliotheek in de Staatsliedenbuurt. En die heette Van Rogge naar Ambon. Rogge is een dorp in Midden-Zeeram. En daar heb ik een fotoserie gemaakt vanuit de binnenlanden. Zo terug naar de kust van Wahai, terug zo de noordelijke kant naar Ambon toe. En hij ging die expositie bezoeken samen met zijn tante Christine Hoekom. En daar heb ik hem voor het eerst ontmoet. Hij vond het een bijzondere tentoonstelling, omdat er zijn niet zoveel foto's vanuit het binnenland van Zeeram. En toen hoorde hij dat ik dus binnenkort weer naar de Molukken zou gaan. En toen zei hij ook van ja, dan misschien komen we elkaar dan wel tegen. Zo is eigenlijk onze vriendschap eigenlijk begonnen.
Was hij bezig met het ontdekken van zijn roots of kan je dat niet zo zeggen?
Ik kan natuurlijk moeilijk voor hem gaan spreken, maar ik heb ontdekt tijdens onze ontmoeting weer op de Molukken dat hij daar wel mee bezig was. Want hij heette toen nog Henk en zijn achternaam was toen Breukelaar. Maar hij had toen wel verteld van dat hij zich enorm verbonden voelde met de achtergrond waar hij dus oorspronkelijk vandaan komt, uit oma. En dat hij dat verder wilde leren kennen. Toen we elkaar weer op Ambon ontmoetten, toen zei ik van dat ik naar verschillende plekken op de Molukken wilde gaan. Om daar foto's te maken, om de cultuur van de mensen daar vast te leggen. En toen is hij ook meegegaan. Toen zijn we ook naar Saparua gegaan met de boot en we hebben enorm gelachen.
In welk jaar speelt dit zich af?
In 1991. En toen ben ik denk ik 3 maanden gebleven op Ambon en omstreken. En toen was hij daar ook. En ik ben ook naar zijn dorp samen met hem gegaan naar oma. Bij zijn familie zijn we gebleven en ik heb Eir Assol gezien. Ook de warmwaterbronnen verderop in de bergen. En verschillende mensen ontmoet.
Hoe is jullie vriendschap verdiept?
Ja, die is eigenlijk langzaam gegroeid, omdat Macheta, denk ik, een persoon is met... Hij wilde graag mensen echt goed leren kennen voordat hij zichzelf beetje bij beetje gaf die zijn leven eigenlijk ook een beetje prijs. Of liet hij een inkijk zien van wat hij allemaal beleefde of heeft meegemaakt. Zo heb ik hem echt leren kennen, een persoon die heel rustig en heel observerend ook keek van met wie die te maken had. Maar die ook heel liefdevol en aandachtig en ook een groot empathisch vermogen had. En dat hij altijd naar verbinding zocht. Zo heb ik hem altijd, zoals hij zijn Perkampulang zag, waar hij altijd naar verbinding zocht. Zocht hij ook altijd een verbinding naar mensen, maar ook naar zijn achtergrond. Ja, dat is denk ik een rode draad in zijn leven.
Straks vertelt Jan Mallewouw verder over zijn vriendschap met Macheta. Maar eerst gaan we naar de Kompulan waar Jan het net over had. Tony Mael had een gesprek met Yvonne van der Linde Haurissa. Kompulangenoot en bestuursgenoot van Macheta.
Goedenavond, tante Yvonne. We gaan het vandaag hebben over Macheta en met name zijn rol in jullie Perkampulan van oma, hè? Paal, dat staat voor ja. Perkampulan, Anak,
Leparisa Leamau.
Ja, Leamau. Wat is uw beste herinnering aan Macheta? Of uw mooiste?
Mijn allerbeste herinnering aan Macheta is dat zo'n jongeman zoveel passie heeft kunnen overbrengen voor de Kompulan.
Ja, dat is
eigenlijk
mooi.
Al op een hele jonge leeftijd, dat kunnen overbrengen.
Ja, want ik had begrepen dat hij eigenlijk al heel lang lid is, hè, van jullie Kumpulan.
Hij zat al vanaf, ik denk de jaren 80 toen wij begonnen, ooit zijn gestart met Paul Muda. Dus dat was echt de jongerenvereniging van Paul. En hij is in 2004 aangetreden als voorzitter van de Kumpulan.
Dus als zo jong lid, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Weet u waarom dat was eigenlijk?
Ik denk dat dat gevoel moet zijn. Je thuis voelen, je roots willen onderzoeken. En dat oma, dus ons dorp, dat in je hart zit. En dat wil je heel erg graag delen met anderen. Maar ook de bereidheid om activiteiten te kunnen ondernemen, om mensen op oma, dus Kedompunya Sedara Sedara, die oma, om die te kunnen ondersteunen.
Het lijkt mij dat niet veel jongeren van zo jong lid zijn tot eigenlijk volwassen leeftijd.
Bij onze Kumpulan vergis je dan daarin.
Nou mooi.
Ik ben ook heel jong begonnen, eigenlijk vanaf mijn 19e, 20e misschien. Ja, en tot nu toe dus nog steeds lid. En daarbij ook altijd in het bestuur daarvan mogen zitten.
Ja. U bent niet meer bestuurslid?
Op dit moment niet.
Was u bestuurslid toen Majetta voorzitter was?
Ik heb in 2004 samen met Majetta in het bestuur gezeten.
Ja. Hoe was hij als voorzitter?
Heel integer. Duidelijke taal, communicatief heel sterk, zowel in onze taal als het Nederlands. Dus hij werd ook zeer gewaardeerd bij alle generaties binnen die Kumpulan, zowel bij de ouderen als de jongeren.
Dat moet dan een soort van aderlating zijn geweest toen hij moest aftreden. Want ik neem aan dat hij ook een bepaald aantal keren herkozen kan worden, zoiets.
Ja, klopt. Ja, weet je, het is aftreden van het bestuur, of uit het bestuur, volgens mij na ruim, toch iets van 10 jaar of zo. En daarna gelijk weer in een andere projectgroep gaan zitten, of zitting gaan nemen. Dus hij is vanuit bestuurder, is hij naar bouwprojecten gegaan. En dat is een project opgestart om acties te doen. En wat ze daarmee hebben opgehaald, dat is heel expliciet voor projecten op oma zelf.
Was hij niet betrokken geweest bij dat boek over...
Ook dat. Maar hij is ook betrokken geweest bij de computer aanschaf, het lessen geven voor de kinderen van de basisschool op oma.
Ja.
Jeetje. Dus het is een heel actief lid, zeer gewaardeerd. En wat ik net ook al zei, zijn passie voor en zijn liefde voor oma, dat heeft hij in al die jaren overgebracht. Ook naar jongeren, maar ook naar de jongeren op oma zelf.
Ja, het is wel heel mooi eerbetoon aan Majetta.
Absoluut.
Dat hij zoveel indruk op u, op anderen heeft gemaakt.
Ja,
dat is wel
absoluut.
Heel fijn.
Ja, maar volgens mij is hij in alles wat hij doet... Volgens mij overlapt dat. Dat is nou eenmaal de persoon. Hoe hij bij Oras heeft gewerkt.
Ja,
en hoe
weten.
Hij bij ons heeft gewerkt. De passie, dat is hij.
When you're down and troubled and you and soon I will be there.
We gaan verder met het interview dat Jacqueline Vorst had met vriend Jan Malawaal.
Je hebt een aantal foto's en knipsels liggen hier om ons heen. Heb je hem zelf ook vastgelegd?
Ja, ik heb hem onder andere vastgelegd voor Onder de Waringenboom. Dat is een tentoonstelling die ik in 1994 had in het Volkskundig Museum in Groningen. Die er toen was en daar heb ik... hem samen met zijn tante gefotografeerd, waarin ze de hele rotan vasthielden. Ik heb hun handen gefotografeerd. Maar ik heb hem ook later met als een man gefotografeerd die op de grond lag, zeg maar met een lendendoek. En voor hem was een strijdvaardige vrouw met een kalewang en met een salawaku.
Het was heel symbolisch.
Ja, ja, dat was allemaal in teken van onder de waringenboom.
Kun je door zijn ogen omschrijven wat het betekende voor hem om naar Maluku te gaan of te zijn? Dat heeft hij vast wel eens verteld.
Ja, hij voelde zich daar prettig. Maar echt thuis zijn, denk ik, is... thuis was hij ook bij zijn moeder en bij zijn zussen. Hij was altijd liefdevol, sprak hij over zijn zusters.
Ja, en wat mis je nou het meest dat hij er niet meer is?
Dat je niet met hem fysiek kan lachen of fysiek kan eten. Ja, ik heb hem natuurlijk de laatste keer dat ik hem sprak, dat we hadden afgesproken dat ik naar hem toe zou gaan. Hij wilde graag nog een kerstboom neerzetten thuis. Dus we gingen naar zo'n tuincentrum. En daar zijn we naartoe gegaan en daar hebben we een tijd rondgelopen. En hij heeft zich laten inspireren door alles wat daar stond. Toen hebben we nog thee gedronken en zo hebben we afscheid genomen. En dat was eigenlijk de laatste keer dat ik hem in levende lijf heb gesproken. Echt chockerend dat het zo snel was gegaan. Maar Jetta was altijd een beetje zuinig met de dingen. Hij gaf wel heel veel van hemzelf naar anderen toe. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je ook... maar ja, het leven heb je niet altijd in de hand. Ja, je moet jezelf ook een beetje lief hebben. Niet dat hij dat niet deed, maar ik heb soms het idee van dat hij meer oog had voor de ander dan voor zichzelf.
En het feit dat de uitvaart zo groot was, tekende dat ook voor Majetta? Hoe geliefd hij was?
Dat hij geliefd is, dat is één ding wat zeker is, denk ik, maar... Ik weet, iedereen die hem van nabij heeft gekend, heeft iets van hem gezien of geproefd. Echt, als ik aan hem denk, denk ik echt aan een lieve man. En een heel bijzonder iemand die ook goed kon luisteren naar kinderen. Er zijn natuurlijk altijd bijzondere personen die je tegenkomt in het leven. Die indruk op je maken. Ik vond hem heel bijzonder.
Een bijzonder mens. En dat was het. Je luisterde naar een gezamenlijke uitzending van Radio Oras. Meegewerkt hebben de leden van Patulele, Makisha en Bunkus. En natuurlijk ook de mensen die hun hart aan ons hebben uitgestort over Majetta. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrages. We hopen dat jij als luisteraar een beter beeld hebt gekregen van wie Majetta Hoekom eigenlijk was. Een warm, positief mens met een heel groot hart dat wijd open stond voor anderen. En dus eindigen we ook positief. We gaan dansen en we vieren het leven. Tot de volgende uitzending van Radio Oras. Amato. Pampas.
saudara, pergi ke sana, panggil semua jika kau pun tanah. Satu darah Maluku, utara Eliase sampai Tenggara Kastunju. Satu Palungku, anak Maluku, saya pernah mundur, nyali pekuku. Satu suku, jumpa ku bunuh, sudah dua bikin baik tanah Maluku. Maju sudah, jumpa ku tunggu, berpikir jauh kalau sengkat tung jatuh.
Dapat lahir putus tusa, darah asli beta bangga, padam dan jiwa jadi Maluku puji dengan nada, dengan kata mata eh kapanya kapataka mungkin rabit tim for sapa for apa kenapa for ale beta jua for kata orang pun sana deng for cucu anak supaya jam tengah marana masa di tanah sendiri kata orang susah lalu putus asa.
Siomba saudara mari pulang malu masuk pesta pesta dansa rame rame putar badang angkat lenso goyang acaca. Sampai mati dan baru bersikap lain dan ganti-ganti orang Maluku tetap bangga kalau sombong katong mati.
Acara tua muda satu darah MC kas gabung basu darah jadi satu hati. Musik sadap Maluku punya khas gaya supas mesti naik kelas. Jangan ragu mari maju mari angkat tangan baju dia muka ramas Maluku bergerak bikin jambat tunggu hey, hey. Bergerak bikin jambat tunggu bikin baik lama raya naik jangan ikut tak sosok terpuruk dan tak masuk lagi berbuang akan barang kekau tu for orang lain kata mesti keras macam sagu macam satu darah MC maju laju ranking satu
Maluku,
satu
sudah damai mari pika sini beramai-ramai gugusan lautan mutiara batu karang untuk manikan bukan sabaran beta karang kalau saya percaya mari datang ke sini rasa ombak basah kaki kasanang hati biar putar lagu ini saya mau pulang ke Maluku beta jamin kamu saya mau pulang.